Ik wil graag het Bijbelgedeelte lezen, Openbaring hoofdstuk 16. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed als van een dode, en elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt, aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte, maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. Zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht, en er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon, die zei: het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen, en er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn, zo'n aardbeving zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Ik kom daar zelf wel van onder de indruk.
Goedenavond, broeders en zusters. Het is een Bijbelopen avond en dat betekent dat wij onze Bijbeltje open op schoot voor ons nemen. We willen met elkaar nadenken over dat indrukwekkende hoofdstuk uit Openbaring 16. Het is de openbaring van Jezus Christus. We hebben zojuist het gedeelte met elkaar gelezen en drie keer die aangrijpende woorden gelezen, maar zij lasterden de naam van de Heer. Broeders en zusters, Openbaring 15 eindigt met de ontstellende woorden: en niemand kon de hemel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Dat wil zeggen dat tijdens de uitvoering van de zeven schaaloordelen, de zeven plagen, de Heere God niet bereikbaar is. De communicatie tussen hemel en aarde is tijdelijk opgeschort. De hemel wordt hermetisch afgesloten voor alle hulpgeroep. Het is een huiveringwekkende tekst. Bij het lezen slaat een schrikje om het hart. De wereld is voor het eerst sinds haar schepping verstoken van Gods langmoedigheid. De profeet Amos zegt over deze tijd: zie, er komen dagen, spreekt de Heere Heere, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond om het woord van de Heere te zoeken, maar zij zullen het niet vinden. Nou, wat hier over Israël gezegd wordt, zal straks voor de hele wereld gelden. De hemel zal als koper zijn gesloten. De Heere zal niet willen luisteren naar het hulpgeroep van de mens. En Salomo zegt: wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zij zullen mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren niet hebben verkozen. Zij hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Dit is de geestelijke achtergrond van Openbaring 16, de zes schaaloordelen. Tijdens het uitgieten van deze schaaloordelen, vol met de toorn van God, zal de Heere niet naar het hulpgeroep van de aarde horen. Niemand kan de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen zijn. Wij bevinden ons, broeders en zusters, in deze tekst in de laatste fase, de tweede helft van de grote verdrukking. Door bijna alle profeten wordt met ontzag en huivering over deze dag gesproken. Luister maar naar een aantal van deze profeten en huiver. Heb ontzag voor de Heere God. De profeet Jesaja zegt over deze periode: weeklaag, want de dag van de Heere is nabij, als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. Zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren. Hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn. Jesaja 13, vers 6 tot 9. De profeet Jeremia voegt daar op zijn beurt aan toe: de toorn van de Heere zal zich niet afwenden tot hij gedaan en tot hij tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart. In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen. De toorn van de Heere zal zich niet afwenden. En de profeet Ezechiël zegt: weeklaag, ach die dag, want nabij is de dag, ja, nabij is de dag van de Heere. Het is een dag van wolken, de tijd van de heidenvolken zal komen. En de profeet Joël voegt daar zijn profetie aan toe met de woorden: ach die dag, ja, de dag van de Heere is nabij. Hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En de profeet Amos zegt: wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. En de profeet Zefanja zegt: de grote dag van de Heer is nabij, hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. En tot slot zegt de profeet Maleachi, de laatste oudtestamentische profeet: want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Tot zover het onderwijs van de profeten, de oudtestamentische profeten, over de grote dag van de Heere, ofwel over de grote verdrukking, laat niets aan de verbeelding over. De Heere zal zijn rechtvaardige toorn uitstorten over alle zonden en ongerechtigheden en overtredingen. Hij zal zijn rechtvaardige toorn uitstorten over de aarde en haar bewoners. Nou, tot zover het woord van de oudtestamentische profeten over de oordelen van de grote verdrukking. Het is in Openbaring 16, de tekst die zojuist gelezen is. Dat het niet langer om profetie gaat, maar om de feitelijke uitvoering van de door de profeten voorzegde oordelen. Het is in Openbaring 16 vers 1 dat Johannes zegt, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen tegen de zeven engelen, ga, giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Nu, als u even in vers 17 leest, dan klinkt daar ook een luide stem, maar daar wordt erbij verteld dat deze luide stem of grote stem van de troon komt. De troon in de hemel. En wie anders dan de Heere God zelf zit op deze troon? Het is een luide, grote stem. De stem van de Heere. Het is de bevelende en machtige stem van de Heere van de legermachten. Hij is het die persoonlijk de opdracht geeft om de schalen gevuld met zijn rechtvaardige toorn uit te gieten. Broeders en zusters, er wordt soms wel opgemerkt dat er een verschil zit tussen de God van het Oude en van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament, wordt al gezegd, is een wraakzuchtige God, is een oordelende God. De God van het Nieuwe Testament is een liefhebbende God. Het zijn twee verschillende goden. Wij dienen de God van het Nieuwe Testament. Nou, dat zijn mensen die maar een heel dun Nieuwe Testament hebben. Daar hebben ze niet het laatste Bijbelboek gelezen. Want daarin lees je over oordelen van een wraakzuchtig God. Wraak oefent hij over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden. Waarschijnlijk dat we bij deze schalen, deze zeven schalen, moeten denken aan de wierookschalen waarin de gebeden van de heiligen voor de Heere werden gebracht. Daarover lees je in Openbaring 5, dat deze schalen gevuld zijn met de gebeden van de heiligen. Nu, in onze tekst, zijn deze schalen niet gevuld met gebeden, maar ze zijn gevuld met de toorn van God en worden nu op zijn bevel uitgegoten over de aarde. Ja, wee de aarde en haar bewoners. En onze broeder die zojuist de tekst heeft voorgelezen, die zei, het valt me zwaar om deze tekst te lezen. En dat ervaar ik ook. Het is zwaar om het te lezen. Het drukt op je. Waarom heeft de Heere dit aan ons geopenbaard? Waarom vertelt hij op voorhand al deze vreselijke oordelen die komen gaan? Het zou de kerk van de Heere Jezus Christus moeten motiveren tot onverschrokken navolging en ijver in de verkondiging van het evangelie van Gods genade in deze wereld, dichtbij en ver weg in de zending. Deze schalen worden uitgegoten en de eerste schaal die op bevel van de Heere van de legermachten wordt uitgegoten, is de schaal en daarin zit een kwaadaardige en schadelijke zweer. Vers 2, de eerste ging, goot zijn schaal uit over de aarde en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen. Welke mensen? Die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus het eerste oordeel bestaat uit een kwaadaardige en schadelijke zweer of gezwel. Nu, dit herinnert ons denk ik onmiddellijk aan de zesde plaag waarmee de Heer Egypte heeft geslagen toen hij zijn volk uit Egypte wilde bevrijden. De Bijbel zegt, toen ontstonden er bij de mensen en dieren zweren die als puisten openbraken.
En ook van Job lezen we, toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heere. Hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. Nou, hoe de Heere dit eerste oordeel ten uitvoer gaat brengen, wordt ons niet verteld. En feitelijk is dat ook niet belangrijk. Maar alle die de antichrist vereren, zijn beeld aanbidden, zullen getroffen worden door deze zweer, door deze ziekte. En nogmaals, we weten niet hoe, maar het is wel interessant om te vermelden dat na de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki door de atoombom, tienduizenden mensen daarna ziek werden door kwaadaardige en schadelijke zweer. Misschien dat de Heer daar gebruik van maakt, misschien ook niet, we weten het niet, ik noem het gewoon maar even. Alle mensen die het merkteken van het beest hebben en zijn beeld aanbidden, zullen getroffen worden door dit oordeel. En dat betekent ook, broeders en zusters, dat er mensen zijn die dat beeld niet hebben aanbeden. Die de antichrist niet vereren. En dat zijn de uitverkorenen, de scharen die niemand kan tellen, tenminste dat deel wat daar nog van over is. En zeker de 144.000 verzegelden uit Israël, de Messias gelovige Joden, die tijdens de grote verdrukking dat zegel hebben ontvangen, waardoor zij onaantastbaar zijn voor de aanvallen van de Satan, de antichrist en de oordelen. Nu zoals ten tijde van Egypte de Israëlieten in de landstreek Gozen bewaard bleven voor de 10 plagen, zo worden de uitverkorenen bij dit eerste oordeel gespaard. Dat is opvallend, omdat met uitzondering van die 144.000 waarover gesproken wordt, de oordelen ook over de gelovigen van de grote verdrukking gaan. Zoals dat ook vandaag gebeurt. Ook vandaag worden gelovigen ziek, ook vandaag lijden gelovigen onder rampen en natuurrampen en ook gelovigen krijgen ongeluk of overkomt allerlei rampspoed. Dat zal dan ook het geval zijn met uitzondering van deze 144.000. Dus het eerste schaaloordeel betreft een ernstige zweer, gezwel, waardoor de mensen zeer ziek worden. Het tweede schaaloordeel betreft het zeewater, het zeewater. Lees maar mee, het gaat daar over het oceaanwater of het zeewater en de daarin levende dieren. Vers 3, en de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. En die werd bloed als van een dode. Dat is geronnen bloed. En elk levend wezen in de zee stierf. Dus de zee werd als bloed. Nou, deze schaal herinnert ons aan de eerste plaag van Egypte, waar wij lezen, Mozes en Aaron deden precies zoals de Heere geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte. En dit oordeel, deze plaag, vertoont grote overeenkomsten met het tweede bazuinoordeel. Met dat verschil dat bij het tweede bazuinoordeel een derde deel van al het water in bloed verandert en een derde deel van alle levende waterdieren stierf, terwijl het nu om al het water gaat in de zee, in de oceanen. Alle oceanen, alle zeeën en al het leven in deze zeeën sterft en het water verandert in bloed. Het is een totale verwoesting van alle wateren en al het leven in deze wateren. En wij zien hier dat de intensiteit en de rijkwijde van het oordeel toeneemt. Eerst het land Egypte, daarna een derde van alle wereldzeeën. En vervolgens lezen we hier dat alle wereldzeeën en al het leven in deze wateren sterven. Het derde schaaloordeel betreft het drinkwater. Het drinkwater. 4, vers 4. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En het water werd bloed. Dus na het zeewater wordt nu ook het drinkwater, het zoete water. Je zou kunnen zeggen het rivierwater, het water in bronnen, wordt in bloed veranderd. Het is een onvoorstelbaar groot oordeel wat zich hier voltrekt. Miljoenen vereerders en volgelingen van de antichrist, die van voedsel tot kruin onder de zweren zitten, zoeken tevergeefs naar drinkwater. Het zeewater is veranderd in geronnen bloed. Een ondraaglijke stank van rottende vis en kadavers verspreidt zich over het land. En tot overmaat van de ramp is nu ook het rivierwater, het bronwater, dat zoete water wat zo nodig is, veranderd in bloed. En daarmee is er een algehele vissterfte. Nu, over de Egyptenaren zegt de Bijbel, alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater. Want het water van de Nijl konden zij niet drinken. En zo zal het straks zijn, niet maar voor één land en één volk, maar voor heel de aarde en al haar bewoners. Een verschrikkelijk, verschrikkelijk oordeel. Een van de plagen waarmee de twee getuigen uit Openbaring 11 de aarde en haar bewoners zullen slaan, is het veranderen van water in bloed. De Bijbel zegt in Openbaring 11 vers 6, zij die twee getuigen hebben de macht over de wateren om die in bloed te veranderen. Nou, water behoort, zoals u weet, tot een van de eerste levensbehoeften van mens, dier en vegetatie. Alle leven op aarde is afhankelijk van water, zonder water geen leven. En bij dit derde schaaloordeel komt alles wat in het water leeft, planten en dieren, om het leven. Een oordeel van ongekende omvang. In het eerste Bijbelboek, in het eerste hoofdstuk, lezen wij, en God zei, laat het water wemelen van levende wezens. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul het water van de zeeën. Dat is het eerste hoofdstuk van de Bijbel. En nu, in het laatste Bijbelboek, in de laatste fase van de menselijke geschiedenis, maakt de Heere een definitief einde aan de zee en alle leven in de zee en de rivieren, als een oordeel, een ingrijpend oordeel, over de ongerechtigheid, de zonde en overtredingen van de mens. Nu stel je misschien bij het horen van al deze verschrikkelijke oordelen de vraag, is dit nu allemaal wel rechtvaardig? Al die rampen, al dat verschrikkelijk leed wat daarmee gepaard gaat. Al het menselijk leed en lijden en pijn en ellende die al deze rampen tot gevolg hebben. Is dat wel rechtvaardig? Nu, deze indringende, deze prangende vraag wordt in vers 6 en 7 door een boodschapper, een engel van de Heere, beantwoord. Het is alsof de Heere anticipeert op wat er bij ons waarschijnlijk onmiddellijk naar boven komt. En dat is de vraag naar de rechtvaardigheid van deze oordelen. Ziet u maar vers 5. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig, Heere. Die is en die was en die zal zijn. Dat u dit oordeel geveld hebt, aangezien zij het bloed van de heiligen van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven. Want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja, Heere God, almachtig, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Mochten wij daar twijfels over hebben, dan is deze twijfel hierbij weggenomen. Er is een engel uit de hemel, een boodschapper van de levende God. En ook een van, ik kom daar zo op terug, een stem die bij het altaar vandaan komt, die verklaart dat de mensheid dit verdient. Dat het een rechtvaardig oordeel is. Nou, dat laatste antwoord in vers 7 komt bij het altaar vandaan, ziet u dat? Het is in Openbaring 6 dat de zielen van de martelaars zich onder het altaar bevinden en daar met luide stem onder het altaar vragen, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Christelijke martelaren uit de eindtijd vragen om recht, om gerechtigheid, om vergelding van het onrecht wat hen is aangedaan. En na het voltrekken van het tweede en het derde schaaloordeel, wat misschien wel het verschrikkelijkste oordeel aller tijden is, belijden de engelen in de hemelen en de zielen onder het altaar van de christelijke martelaren van de kerk, dat het een rechtvaardigd, dat een terecht en proportioneel gerechtvaardigd oordeel is. En u begrijpt dat dit gezegd wordt door hen die in de hemel zijn, die met andere woorden aan de kant van de Heere God staan, die weten dat Hij de driemaal Heilige is, die in zijn heilige tegenwoordigheid verblijven. Alleen wanneer je geleerd hebt in dit leven om aan de kant van de Heere God te gaan staan, om in het licht van zijn heiligheid en rechtvaardigheid te leven, zul je dit met deze boodschapper en met de zielen onder het altaar kunnen nazeggen: ja, Heere, uw oordelen zijn rechtvaardig. Weet u, in het Oude Testament was het vaak dat de Heere onmiddellijk oordeelde. Tijdens de genadetijd, de tijd waarin wij leven, wordt het oordeel van God nog uitgesteld. Maar met het verstrijken van de tijd is het pakhuis van Gods toorn bijna vol. Ja, nog kunnen er mensen tot geloof komen. Nog luiden de klokken van Gods genade met een nodigend kom, kom, kom tot de heiland en toef langer niet. Nog wordt het oordeel uitgesteld. Maar hoe lang nog? De schrik slaat je om het hart als je eraan denkt dat Nederland de grote voorloper en propagandist is van abortus, euthanasie, eigenmachtige levensbeëindiging, homoseksualiteit en het homohuwelijk en genderneutraliteit. Het kan bijna niet anders of Nederland wacht een verschrikkelijk oordeel van de Almachtige. De driemaal Heilige van hemel en aarde ziet het niet door de vingers, nog stelt Hij het oordeel uit. Maar hoe lang nog? Tijdens de grote verdrukking komt er een einde aan Gods langmoedigheid en worden de overvolle pakhuizen van Gods toorn over alle opgestapelde goddeloosheid en zonde zonder pardon uitgegoten. En dat is een rechtvaardig, dat is een terecht oordeel. De engel zegt, want zij verdienen het. Dat kun je alleen maar zeggen als je aan de kant van de Heere staat. Wanneer je in het licht van zijn heiligheid leeft. Tijdens de grote verdrukking komt er een einde aan Gods langmoedigheid. Weet u, de Bijbel zegt, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God als je niet geborgen bent in die grote borg, de Heere Jezus Christus. Hij is een liefdevol God. Maar Hij is liefdevol in Christus. Hij is liefdevol in Christus. Buiten Christus is het vreselijk. En daarover lezen wij nu in deze tekst. Vreselijk om te vallen in de handen van de levende God, wanneer je nog niet in Christus geborgen bent als je zaligmaker, als je Heer. Het vierde schaaloordeel betreft een geweldige zonnebrand of hitte. Deze plaag bestaat uit een intense, niet eerder meegemaakte hittegolf, zoals de wereld dat nog niet eerder gezien heeft. Lees maar mee vers 8. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. De zon werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterde de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerde zich niet om hem eer te geven. De grote klimatologische veranderingen zal straks het rond van de aarde, het aardeoppervlak, veranderen. De profeet Joël zegt over deze dag: ach, die dag, ja, de dag van de Heer is nabij. Let u goed op, hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God blijdschap en vreugde weggenomen. De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuur verwoest. De graanschuren afgebroken. Want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee. De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudde kleinvee moeten boeten. Tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. Een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. Indrukwekkend oordeel. Wat is er verkwikkender dan een koud glas water op een hete, verzengende zomerdag? Of een duik in het koele water? Het is bijna niet voor te stellen dat je dorstig bent en naar de kraan loopt om daar te drinken. En er komt bloed uit die kraan. Je glas vult zich met bloed. De mensen worden gek van de hitte. Ze lasteren de naam van de Heere God. Datzelfde lees je ook in vers 11 en ook in vers 21. Het is een terugkerend refrein. En dat geeft precies de toonzetting aan van het hart van de natuurlijke mens die een lasteraar van God is. Het is opmerkelijk om te lezen dat men erkent dat de Heere de macht heeft over deze plagen. Dat deze oordelen bij hem vandaan komen. Ze erkennen de hand van God hierin. Maar in plaats van zich in zak en as van hun zonde te bekeren, lasteren zij de naam van de driemaal heilige. Van een bekering willen zij niet weten. Ze bekeren zich niet om hem eer te geven. Broeders en zusters, daarmee haak ik even terug naar die laatste woorden van de voorgaande hoofdstuk, als er staat dat de hemel gesloten wordt. Als de hemel gesloten is, kunnen er geen mensen tot geloof komen. Het is alleen als er vanuit de hemel naar ons wordt omgezien, dat een mens zich kan bekeren van zijn zonde en Christus kan aanvaarden als verlosser en Heer. In onze tekst is het geen bekeringstijd, maar oordeelstijd. Bekering komt door het horen van het woord van God. Niet door demonstraties van goddelijke macht in wonderen, tekenen, ook geen oordeelstekenen. Het is door de verkondiging van het woord dat mensen bekeerd en zalig worden. Het evangelie van Gods genade in Christus moet verkondigd, moet uitgestald worden. Mensen moeten uitgenodigd worden door het woord Gods om tot de heiland te komen. Dat is Gods methode om mensen te redden. Maar men lastert de naam van de Heere. Wat een verschrikkelijk, verschrikkelijk feit. Het vijfde schaaloordeel betreft grote duisternis. Vers 10, grote duisternis. Vers 10, de vijfde engel gooit zijn schaal uit over de troon van het beest. Dat is de antichrist. En zijn koninkrijk, het antichristelijke rijk, werd verduisterd. Zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de naam, of zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Het vijfde schaaloordeel is het begin van de ondergang van het antichristelijke wereldrijk. De macht van de mens der wetteloosheid wordt met deze grote duisternis gebroken. Zijn rijk begint te wankelen en wordt verduisterd. Nou, dat herinnert ons onmiddellijk aan de negende plaag uit Egypte. De Bijbel zegt over de negende Egyptische plaag, toen zei de Heere tegen Mozes: Mozes, strek je hand uit naar de hemel, zodat de duisternis zal komen over het land Egypte. En de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte 3 dagen lang. Ze zagen elkaar niet. En 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats om aan te geven dat het een ondoordringbare duisternis was. Ook bij het vierde bazuinoordeel werd een derde deel van zon, maan en sterren verduisterd. Bij het vijfde bazuinoordeel, het voorgaande oordelenreeks, werd door rook uit de put van de afgrond de zon en ook de lucht gedeeltelijk verduisterd. Nu echter wordt het hele rijk, het hele antichristelijke rijk van de antichrist, verduisterd. En deze verduistering gaat gepaard met ongekende droogte, zoals wij ook lezen, en zijn beten op een tong van pijn. Zijn beten op een tong van pijn. En het is opnieuw ontstellend om te lezen, en zij lasterden de God van de hemel. Van een buigen voor hem willen zij niet weten. Weet u, donkerte maakt de mens onzeker. Waarschijnlijk dat u vanavond bij het binnenkomen, het eerste wat u doet, u weet waar het knopje zit, tjoep, u raakt het even aan, meteen licht. U zoekt naar het licht. U wilt dat er licht is als u thuis komt. En licht of donkerder maakt de mens onzeker. Maakt de mens kwetsbaar en bang. Je verliest je oriëntatie. Want het werd helemaal donker is, verlies je oriëntatie. En je houdt vast. Maar ondanks dit vreselijke oordeel lezen wij, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Het is hier als met de farao van Egypte, die telkens opnieuw zijn hart verhardt. Telkens als de Heer een oordeel uitsprak, was er even een moment dat hij weifelde en dacht, ik laat ze gaan, ik laat het volk gaan. Maar hij liet het volk van de Heer niet gaan. Hij verhardde zijn hart. Dat is het refrein in het Oude Testament. Hij verhardde zijn hart. En hier zien we zelfs dat het niet alleen maar een verharding van het hart is. Maar dat ze de Heere God erkennen. En hem lasteren. De vuist naar de hemel ballen. En niet van hem willen weten. Ze bekeerden zich niet. Ben jij bang in het donker? Kom dan tot het licht. Ben jij bang in het donker? Ben jij bang in het donker? Kom dan tot het licht. Kom dan tot het licht. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Laat mij je mogen oproepen om je uit de duisternis van je zonde te bekeren tot de Vader van de lichten. Dat wil zeggen de God die hemel en aarde, zon, maan en sterren geschapen heeft. Die zelf in een ontoegankelijk licht woont. Erken en beleid je zonde. Erken de duisternis van je leven. En geloof dat de Heer Jezus ook in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. En aanvaard hem als je zaligmaker. Op de plaats waar je zit, een zucht is genoeg. En zeg, Heere, hier ben ik. Ik kom tot u. Ik aanvaard u als mijn zaligmaker. En dan gaat het niet om de woordkeuze, maar om de oprechtheid van het hart. Waarmee de Heer Jezus Christus wordt aanvaard als je redder en Heer. En dan zal hij jou trekken uit de macht van de duisternis en je overzetten in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan zul je gespaard blijven voor deze verschrikkelijke oordelen waarover wij lezen. Het zesde schaaloordeel. Het zesde schaaloordeel betreft de grote en finale oorlog. Laatste grote oorlog. Vers 12 en de zesde engel gooit zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat. Water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Bij de zesde bazuin, broeders en zusters, werden er vier engelen losgelaten bij de rivier de Eufraat. Nu, bij het zesde schaaloordeel, droogt deze machtige rivier op. De Eufraat is 2800 kilometer lang, de langste en belangrijkste rivier uit het Midden-Oosten. In Bijbelse tijden was de rivier de Eufraat de grens tussen het oosten en het westen. Wat zien we gebeuren als gevolg van het goddelijk oordeel? Deze rivier droogt op. en deze drooggevallen rivierbedding wordt de weg waarover de koningen uit het oosten zullen optrekken naar het land van de Heer, het sieraadland. We lezen hier over een enorme invasie, geïnspireerd door demonische activiteiten. Lees maar mee, vers 13. En ik zag uit de bek van de draak, en we weten uit Openbaring 12 dat de draak de Satan is. Uit de bek van het beest, Openbaring 13 leert ons, dat is de antichrist. En uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dat zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Weet u, de Satan is de oorlogzuchtige inspirator van alle kleine en grote oorlogen. Het oorlog in je gezin en een oorlog in je huwelijk. Hij is de inspirator, hij is het die dat aanwakkert. Hij zit niets liever dan oorlog en alle daarmee gepaardgaande ellende. Er worden nu drie demonische geesten door hem uitgezonden om de wereldleiders met allerlei tekenen zand in de ogen te strooien en hen te vergaderen in een strijd die in de Bijbel Armageddon wordt genoemd. Er staat hier om hen bijeen te brengen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Hier is een belangrijke les te leren, broeders en zusters. Namelijk dat de Heere werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Ja, dat hij zelfs de activiteiten van de boze gebruikt om tot zijn plan en doel te komen. De wereldlijke machthebbers denken in die tijd dat het hun eigen machtig besluit is om door de drooggevallen rivierbedding van de Eufraat op te trekken, zoals we straks zullen zien, naar de vlakte van Megiddo, Jezreel. Zij denken dat het hun eigen besluit is, maar in werkelijkheid doen ze dat op inspiratie van de duivel en zijn handlangers. Maar daarboven troont de Heere die soeverein is. Hij is het die hen verzamelt voor de oorlog. Hij is het die hen bijeenbrengt om hen straks te oordelen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Ezechiël 38 dat de Heere zegt: ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan, ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël, om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal ik over u mijn land doen komen. Dan zal ik u over mijn land doen komen, zodat de heidevolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. En Ezechiël 39 vers 2 zegt: ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen. Wie brengt hen op de bergen van Israël? De Heere doet het. Nou, zij denken dat ze het zelf doen, eigenmachtig. Terwijl ze het doen op inspiratie van de boze. Maar daarboven troont de Heere. De Heere van de legermachten, de hemelse legermachten, soeverein. Hij doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. Zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Alles wat hij doet is goed. En hij regeert hier. Hij brengt hen samen. De profeet Micha zegt: zij echter kennen de gedachten van de Heere niet. Zij begrijpen zijn raadsbesluit niet. Dat hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. De Heere doet het. Wie doet deze legers uittrekken? Wie brengt hen in het land van Israël? De aardse bevelhebbers zeggen: wij doen het zelf. De duivel zal claimen dat ze het op zijn initiatief doen. Maar de Heere troont daarboven en zegt: ik zal u doen uittrekken. Ik zal u over mijn land doen komen. De Heere is een soeverein God. En dan lezen we in vers 16. En hij, dat is de draak of de Satan, verzamelde hen, al deze legers, op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon of Harmageddon wordt genoemd. Armageddon, broeders en zusters, is de laatste oorlog. De laatste oorlog in de geschiedenis van de mens. Die eindigt met de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde in hemelse macht en heerlijkheid. Er staat en hij de draak verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Wat is dat voor een plaats? Armageddon. Het was beter vertaald met Harmageddon. Als u wel eens in Israël bent geweest en dan op de kaart heeft gekeken, dan lees je over Har berg. Har is berg in het Hebreeuws. Har is berg. En Megiddon, waarover gesproken wordt, dat is Megiddo. Megiddo. De berg van Megiddo. Megiddo betekent verpletteren, doodslaan, vernietigen. Geografisch gezien is Megiddo de naam van een stad in Israël aan de voet van het Karmelgebergte op de grens van de vlakte van Jezreel. En van deze stad zijn alleen nog wat ruïnes over. Het behoort tot een van de belangrijkste archeologische opgravingen van het moderne Israël. Iedereen die naar Israël gaat, zeker een eerste reis, zal door de reisleiding meegenomen worden naar Megiddo. Dat is een interessante plaats. Want ze hebben daar al die lagen van die tel Megiddo afgegraven. Je ziet daar zoveel over de geschiedenis. Kun je zoveel leren over de geschiedenis van Israël. Vanuit deze stad heb je een strategisch uitzicht over de vlakte van Jezreel. De vlakte van Jezreel, of de vlakte van Megiddo, is het beroemdste slagveld van het Midden-Oosten. Het is een vlakte van 35 kilometer lang en in het oosten 25 kilometer breed. Het is een reusachtig amfitheater dat speciaal ontworpen lijkt voor de laatste strijd tussen de volken. Sedert Farao Thotmes de eerste, meer dan 1500 jaar voor Christus, tot Napoleon Bonaparte in 1799 hebben de grote legers, zowel uit het oosten als het westen, altijd deze plaats gekozen voor hun beslissende veldslagen. Joden, Egyptenaren, Perzen, Sarazenen, kruisvaders en Turken hebben tegenstanders in de vlakte van Jezreel beoorloogd. En er komt een dag dat de Heere zijn vijanden daar, en de vijanden van Israël, daar de genadeslag zal geven. Er zijn drie demonische geesten die de koningen uit het oosten de opgang van de zon motiveren om op te trekken door de drooggevallen rivierbedding van de Eufraat. Andere koningen verzamelen zich daar naartoe. En het doel is om Israël eens en voor altijd uit te schakelen. Maar dan zal de Heere ingrijpen. En ze zullen erkennen dat Hij God is. Over de uitkomst van deze grote en finale oorlog zegt Openbaring 19. En ik zag een engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom, verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten het vlees van koningen en vlees van oversten over duizend, het vlees van machtigen, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en het vlees van alle vrije en van slaven, kleine en grote. Dit is de laatste veldslag in de geschiedenis van de mensheid. En dan is het klaar met de oorlog. Ten slotte. Het zevende schaaloordeel, het einde. Het zevende schaaloordeel, het einde. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de hemel. uit de tempel in de hemel vanaf de troon, die zei, het is geschied. Een luide stem uit de hemel. Die stem hoorden we ook in vers 1. Een luide stem. En hier lezen we dat het gaat om een stem die vanaf de troon komt. De Heere God zit op de troon en hij spreekt met luide stem. Waarom? Zodat er geen twijfel zal bestaan over wat er op dat moment gebeurt. Hij spreekt en zegt, het is volbracht. Het is geschied. Het is ten einde. De oordelen zijn ten einde. Nu eerder hebben wij gezien dat uit het zevende zegeloordeel de zeven bazuinoordelen voortkomen. En uit de zeven bazuinoordelen, de zevende bazuin, volgden de zeven schaaloordelen. Wat volgt er nu op het zevende schaaloordeel? Het antwoord lezen we in vers 18 tot 21. Vers 18 tot 21. 1. Er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. 2. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. De grote stad viel in drie stukken uiteen, de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En gaf haar de drinkbeker van de wijn van zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. 3. Grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen. En dan opnieuw dat vreselijke refrein. Maar de mensen lasterden God. Vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Hoewel het er niet expliciet direct staat, broeders en zusters, geloof ik dat deze bliksemstralen en stemmen, donderslagen en grote aardbeving gevolgd worden door een bijna alles verwoestende hagel, onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Alles wat we hier lezen, die stemmen, donderslagen, bliksemstralen, die grote aardbeving en die grote hagelstenen, dat vindt plaats op hetzelfde moment of kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Hoe kom ik daarbij? Hoe kom ik daarbij? Nou, laat mij u herinneren aan Exodus 19 vers 16. Exodus 19 vers 16. Waar wij lezen en het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd. Dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen. En een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Nou, ook hier lezen we over donderslagen en bliksemstralen. En vervolgens lees je dan in Exodus 19 vers 20, toen daalde de Heere neer op de berg Sion, op de top van de berg. Gods nederdalen wordt voorafgegaan door donderslagen en bliksemstralen. En vers 18 zegt zelfs dat de hele berg beefde. Nu bij de wederkomst zal de Heer opnieuw in goddelijke kracht op de aarde neerdalen. En de aarde zal beven zoals zij niet eerder gebeefd heeft. Een grote aardbeving die niet eerder heeft plaatsgevonden. Ongeëvenaard in de geschiedenis. De grootste aardbeving aller tijden. De profeet Zacharia vertelt ons dat wanneer de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, deze midden door zal splijten tot een groot dal. Is het dan vreemd om te veronderstellen dat dit alles zal samenvallen met de grootste aardbeving aller tijden? De profeet zegt, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met hem. Ten tijde van deze grote aardbeving wordt als eerste de grote stad getroffen. De grote stad, dat is hier in de tekst Jeruzalem, die in drieën uiteenvalt. Vervolgens worden de steden van de heidenvolken getroffen. Deze aardbeving is dus op wereldformaat. En ten derde wordt het grote afgodische Babylon getroffen, waar wij de komende keren met elkaar zo de Heere wil over willen nadenken en spreken in hoofdstuk 17 en 18. Daar komen we het op terug. En vervolgens worden alle eilanden en alle bergen getroffen met dat gevolg dat ze compleet zullen verdwijnen. De profeet Jesaja spreekt over de aarde in deze tijd als de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, open scheuren zal de aarde. Splijten, open splijten zal de aarde. Hevig waggelen zal de aarde als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje. Door haar overtreding zal zwaar op haar drukken. Zij zal neervallen en niet meer opstaan. Op die dag zal het gebeuren dat de Heere van de legermachten, van de hoogte, op die dag zal het gebeuren dat de Heere de legermachten van de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. De aarde zal beven ten tijde van de grootste aardbeving aller tijden. Eerst zal Jeruzalem, valt in drieën uiteen, de grote stad. Vervolgens de steden van de heidenvolk. Denk eens aan Calcutta met meer dan 10 miljoen inwoners. Denk eens aan al die metropolen, die enorme wereldsteden. Al deze steden zullen uiteenvallen. Er zal een ramp plaatsvinden als nog nooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Embrecht zegt in zijn boek Geen Uitstel Meer: de as van de aarde heeft een afwijking van 23,5 graad. Hierdoor wordt de extreme kou aan de polen en de meeste stormen en cyclonen veroorzaakt. Dit zal veranderen. Geologen vertellen ons dat er tijden geweest zijn toen de aarde mild was van pool tot pool, een bijna volmaakt klimaat. In deze tijd waren er weinig hoogteverschillen. Bergen hebben te maken met kou. Deze aardbeving zal de aarde vlakker maken, zoals het oorspronkelijk was. Bergen en eilanden zullen verdwijnen in de zee. Wat we ook hier lezen. Nu bij de opening van het zesde zegeloordeel. We hebben het niet over het bazuinoordeel, niet over het schaaloordeel, maar die eerste serie van zeven, de zegeloordelen, lezen wij: en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak, de maan werd als bloed, de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vruchten afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Het lijkt zo te zijn, broeders en zusters, dat wanneer die eerste serie van zes zegeloordelen geopend worden en ten uitvoer worden gebracht, dat die nog steeds, zeg maar, doorwerken wanneer de zeven bazuinoordelen worden geopend. En die bazuinoordelen, het lijkt zich te intensiveren, het ene stapelt zich op het andere. Dan worden die zeven schaaloordelen geopend en de toorn van God over de aarde uitgestort. En dan eindigt het hier, Die climax van 21 plagen, 3 keer 7 zegel, bazuin en schaaloordelen. Met deze enorme wereldwijde aardbeving. Als u ooit iets van een aardbeving heeft meegemaakt, weet u hoe verwoestend het is, maar ook bedreigend, hoe beangstigend het is om nergens meer houvast te hebben. Nergens meer houvast. Nou, dit is Armageddon, de dag dat de Heere zijn vijanden zal oordelen. Gelijktijdig met die aardbeving komt er hagel van de hemel van een talent zwaar. Algemeen wordt aangenomen dat het hier om hagelstenen gaat met een gewicht van 50 kilo. 50 kilo. Nu, op meerdere plaatsen in de Bijbel lezen we dat de Heere de vijanden van zijn volk, die ook zijn vijanden zijn, oordeelt met hagel. Ik lees u uit Jozua. Het gebeurde toen zij voor Israël vluchtten en de helling van Bet-Goron afgingen, dat de Heere vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat zij stierven. Er waren er meer die door de hagelstenen stierven, dan die door de Israëlieten met het zwaard werden gedood. Zo zal het straks zijn. En in Ezechiël zegt de Heere: ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regel en hagelstenen en vuur en zwavel op hen doen rekenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen voor de ogen van de vele heidenvolken zal bekend worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Maar ondanks het feit dat deze oordelen van de Heere komen, zegt de schrift, maar de mensen lasterden God. Wanneer jij de Heere nog niet vreest, man of vrouw, wanneer jij de Heere nog niet vreest, laat je door hem gezeggen. Zoals er tussen het 6e en het 7e zegeloordeel en tussen het 6e en het 7e bazuinoordeel een intermezzo, een onderbreking was, zo is er ook een onderbreking tussen het 6e en het 7e schaaloordeel. Dat hebben we zojuist niet gelezen. Maar er is een onderbreking. Er is een korte intermezzo. Heeft u het gezien in vers 15? Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Nou, dit is een waarschuwing voor de gelovigen in de eindtijd, ten tijde van de grote verdrukking. Maar ook nu zegt de Heere dat wij moeten waken. De centrale vraag waarmee we deze avond eindigen is nu: kun jij God ontmoeten? Ben jij gekleed met de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? Of word je straks naakt bevonden? Vandaag word je genodigd om tot de Heere Jezus te komen. Komt allen tot mij. Nog is het genadetijd. Hij stierf ook in jouw plaats en voor jouw zonde aan dat vloekhout op Golgotha. Hij zei: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was opdat jij in eeuwigheid en in de tegenwoordige tijd niet van God verlaten zal worden, maar een vast fundament zal hebben in je leven. Onwankelbaar, onaantastbaar. Je kunt komen zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. Om te worden uit genade, zoals hij is. Kom tot de heiland en toef langer niet. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.